Goedemiddag. Nu denken jullie, waarom brengt Jeroen een zwaard mee naar de gemeente? Sam Hollander, die kwam voor de dienst al naar me toe. En die zei, Jeroen, waarom heb jij een katana meegenomen naar de dienst? Daar zult u even op moeten wachten. Want dat ga ik pas aan het eind van de preek vertellen waarom ik deze heb meegenomen. Laten we bidden. Hemelse Vader, u hebt deze aarde geschapen. En het was zeer goed. En wij hebben ons van u afgekeerd. En daardoor is er gebrokenheid in deze wereld. Maar u hebt uw schepping zo lief dat u uw eigen zoon gezonden heeft naar deze aarde, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. En Heere God, als we nu gaan nadenken over verdeeldheid in de gemeente, dan kan er veel pijn uit het verleden en gebrokenheid in ons naar boven komen. En als dat gebeuren zou, dan bid ik, Heere, zoals Tineke net bad, Heere, dat u onze toevlucht bent. En dat u ons wilt troosten en dat u ook onze ogen op Jezus wilt richten. En dat wij onze identiteit in u alleen mogen vinden, Heer. Ik bid dat u komt met uw Heilige Geest. En dat u krachtig onder ons wilt werken. Opdat wij als gemeente waarlijk één zullen zijn. Zoals de tekst ook leest, zegt en wij zo zullen lezen. Één in gevoelen en één in gedachten. Opdat u alle eer en alle glorie krijgt vandaag. In Jezus' naam. Amen. Goed. We zijn dit jaar bezig met een thema, met het thema opwekking. Opwekking is het thema. En aan, net voor de zomervakantie heb ik met jullie gedeeld dat ik een serie preken zal geven over de eerste Korinthebrief. De eerste Korinthebrief. En ik heb daar voor de zomer een eerste aftrap meegemaakt. Toen hebben we stilgestaan bij de eerste negen verzen van de Korinthebrief. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 9. En Paulus roept de mensen in Korinthe, in wat nu Griekenland is. Hij roept de mensen daar in Korinthe op om Jezus centraal te stellen. En hun identiteit in Jezus te vinden. Terwijl de lokale cultuur enorm veel invloed had op de gemeente. En heel wat stukken met die brief, die hangen hiermee samen. Ook met wat we vandaag gaan bestuderen. We zullen zien dat die verzen die we gaan bestuderen van vers 10 tot en met 17, dat daar heel veel mee samenhangt in de brief. Nou, ik wil samen met jullie gaan kijken naar die verzen 10 tot en met 17 vandaag. En we gaan kijken naar wat Paulus in deze verzen adresseert. En hoe wij dit vandaag, 2000 jaar later, kunnen toepassen op ons leven. Wat wij daarmee kunnen. En de drie stappen die ik in de preek ga nemen. Ja, u weet het, ik werk altijd in stappen. Drie of vier stappen. De drie stappen die we vanochtend gaan nemen zijn: wat speelde er nou precies in de gemeente toe Korinthe? Wat spreekt Paulus hier aan in die verzen 10 tot en met 17? Wat speelde er? De tweede stap is dan: en hoe kan dit bij ons, bij jou en bij mij tot de uiting komen? Dus hoe kan zoiets ook bij ons tot uiting komen? En de derde stap is: en wat doen we er dan aan? Goed. Tot zover de inleiding. Dan gaan we nu naar de tekst toe. 1 Korinthe 1, vers 10 tot en met 17. En de tekst zal hierachter geprojecteerd worden. Paulus die schrijft daar, maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas of Petrus en ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Tot zover de tekst voor vandaag. Laten we naar die eerste stap gaan kijken. Wat speelde er in de gemeente te Korinthe? En we zien daar, en dat staat hier niet op de sheet, maar als we kijken naar vers 9 van dezelfde tekst, dan zien we daar dat Paulus zegt, God is getrouw door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Hij begint dan, daarna, in vers 10 met maar. God is getrouw, maar. Er is iets aan de hand. Er is iets dat Paulus met de gemeente te Korinthe bespreken moet, bespreken wil. Paulus die introduceert hier het eerste en zoals ik net ook al zei, het meest belangrijke aandachtspunt in de brief. De meeste punten die hij daarna in deze brief behandelt, hangen hier allemaal mee samen. En dat punt is dat er ruzies zijn, dat er verdeeldheid is. En deze verdeeldheid was van die aard dat Paulus daarvan hoorde. In 1 Korinthe 16, vers 8, 1 Korinthe 16, vers 8, weten we dat Paulus, dat lezen we daar, dat Paulus in Efeze was. Hij was in Efeze toen hij dit schreef. Nou, de afstand tussen Efeze en Korinthe over land was ongeveer 1500 kilometer. Is het? En over zee was het bijna 600 kilometer. Men had geen telefoons, helemaal geen dingen om contact met elkaar op te nemen. Maar toch wist Paulus over zo'n gigantische afstand van de ruzies en de oneenigheid en de verdeeldheid in de gemeente te Korinthe. En het had hem dus bereikt. En deze verdeeldheid die had ermee te maken dat de gemeenteleden het nodig vonden om verschillende kanten te kiezen. We lezen het ook in de tekst al. Hè? De een koos voor Paulus, de ander voor Apollos en nog één koos voor Petrus. Maar waarom? Waarom koos men voor die namen? Waarom koos men partijen? Waarom zei men, ik sta voor deze naam. Dit is mijn man. En dat is mijn man. Had ieder van deze mannen een andere theologie? Verkondigde Paulus, Apollos en Petrus alle drie iets anders? Als we 1 Korinthe 15 vers 3, 10 en 11 lezen, dan zegt Paulus daar dat Christus voor onze zonde gestorven is, overeenkomstig de schriften. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Of ik het dan ben of zij, de anderen die het woord verkondigen, of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Iets verderop, in 1 Korinthe 16 vers 12 zegt hij, en wat Apollos betreft, de broeder, ik heb hem er vele malen toe opgeroepen dat hij met de broeders naar u toe zou komen, maar hij wilde nu beslist niet komen. We zien dus dat Paulus duidelijk aangeeft dat Apollos, Kefas of Petrus, en hij precies hetzelfde verkondigen. Ze verkondigen hetzelfde. Of ik het nu ben of zij. We verkondigen allemaal hetzelfde. Jezus Christus gekruisigd en opgestaan uit de dood. En ze zijn in goed contact met elkaar. Paulus moedigt Apollos zelfs aan om naar Korinthe te gaan. Maar wat is er dan aan de hand? Waarom vormen de Korintiërs partijschappen? En kiezen ze voor die ene man of voor die andere man? En dat is af te leiden van wat Paulus in Korinthe 1, vers 17, het laatste vers wat we zo net lazen, schrijft. Daar staat, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Hij schrijft niet met wijsheid van woorden. In die tijd reisden er in het Romeinse keizerrijk veel mannen rond die zich wijsgeren noemden. We kennen zelf ook waarschijnlijk wel namen van vele Griekse wijsgeren uit de geschiedenis. En je hebt het hier over Korinthe, het gebied waar wijsheid, Griekenland, het oude Griekenland, waar wijsheid zo hoog geacht werd. Maar Paulus zegt, niet met wijsheid van woorden. Opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Die mannen die rondreisden en die wijsheid van woorden verkondigen, die zichzelf wijs noemden, die hielden zich bezig met het houden van de meest prachtige lezingen. Prachtig vanwege de woordkeus, prachtig vanwege de grammatica. Maar de inhoud was daarbij vaak niet aanwezig. Het ging vooral om de stijl en om het bespelen van het publiek. En er werden hele boeken geschreven over hoe je zoiets het beste kon doen. Je ziet dat ook eigenlijk een beetje terug in Handelingen als Paulus voor Festus staat. En hoe men zichzelf inleidt. En hoe ook degene die hem aanklagen dat inleiden. Dan zie je echt dat het om welbespraaktheid gaat. Dat was heel belangrijk in die tijd. Als je ook voor leiders stond, voor seculiere leiders. Er werden dus hele boeken over geschreven, over hoe je dat beste kon doen. En hoe je indrukwekkend kon overkomen. En je kon daar goed geld mee verdienen. Het goed kunnen spreken werd dus erg hoog geschat. En mensen wilden zich ook met zulke sprekers kunnen identificeren. Van Apollos lezen we in Handelingen 18, vers 24, het volgende. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Tegelijkertijd lezen we over Paulus, en dat schrijft hij over zichzelf, in 2 Korinthe 10, vers 10. Want zijn brieven, zegt men, dus hij praat hier over zichzelf in de derde persoon. Zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak. En zijn spreken is verachtelijk. Wat hier dus aan de hand was, is dat de Korintiërs de wereldse wijsheid waarin ze opgegroeid waren, of de midden waarvan ze woonden, niet hadden afgeschud. Ze hadden dat niet afgeschud. De een zei, nee, ik ben van Apollos. Dat is pas een spreker. Die man die vertelt met passie. Dat is de man. Met hem identificeer ik me. En de ander die zegt, nee, ik ben van Paulus. Paulus was als eerste hier. Hij heeft die gemeente gezegd. Ik identificeer me met Paulus. Men wilde zich net als in de wereld identificeren met namen van mensen van bekendheid. En dit soort manieren van belangrijk doen, van gewichtig doen, past de gemeente van Jezus Christus niet. Daarom zegt Paulus ook zo duidelijk in vers 1, of in hoofdstuk 1, vers 13, is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor jullie gekruisigd? Of bent u met de naam van Paulus gedoopt? Paulus gebruikt duidelijke taal met betrekking tot het gedrag en de hoogmoed van de Korintiërs. Maar is het ten diepste wel hoogmoed? Is het ten diepste hoogmoed wat hier gebeurt? Of is er niet nog iets fundamentelers aan de hand? Als we goed kijken. Wat we namelijk zien is dat de Korintiërs zich identificeren met mensen en dingen als doop. En wie heeft me gedoopt? En met wijsheid. En men identificeert zich dus met iets anders dan Jezus Christus zelf. En daar spreekt Paulus zich hier en verderop in de brief ook voortdurend tegen uit. Hij zegt in hoofdstuk 3, vers 11 van dezezelfde Korinthebrief, 1 Korinthe 3:11, niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is in Christus Jezus. Iets verderop in ditzelfde hoofdstuk, in hoofdstuk 1, vers 23, zegt hij, wij echter prediken Christus, de gekruisigde. En een vers verderop zegt hij, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Als we wijs willen worden, dan kunnen we al die wijsheid in Christus vinden. Het gaat niet om mensen of dingen of relaties of welke ander ding jij en ik maar kunnen bedenken. Daar halen we onze identiteit niet uit. En Paulus zegt, onze identiteit is in Christus Jezus, lieve Korintiërs. Onze identiteit is in Jezus. In het laatste vers van de passage, daar zegt hij het op een bijzondere manier. Hij geeft daar zelfs aan dat doop en wie die doop heeft gedaan, wie gedoopt heeft, is totaal ondergeschikt in aan, totaal ondergeschikt aan en moet gezien binnen de context, gezien worden binnen de context van het evangelie. Dus de doop en wie ons gedoopt heeft, is totaal ondergeschikt aan en moet gezien worden binnen de context van het evangelie, zegt Paulus daar. En dit is nu de situatie die bij de Korintiërs speelt. Paulus zegt, je zoekt je identiteit bij de verkeerde bron. Jezus Christus is de bron van jou en van mijn identiteit. Niets van buitenaf, zoals een leider, de nationaliteit die je hebt, de baan die je hebt, je opleiding. Dat is geen identiteit. Je identiteit, die ligt in Christus Jezus, die inwoning heeft gemaakt in jou op het moment dat je hem hebt leren kennen. Die identiteit vinden we in hem, die in ons is komen wonen. Galaten 2, vers 20, en ik realiseerde me vanochtend, Melissa, dat ik die volgens mij niet op sheet heb. Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Daarin zoeken we onze identiteit. Christus leeft in mij. De Bijbel legt hier dus uit dat de Korintiërs ten diepste nog niet leven na die nieuwe identiteit die ze in Jezus Christus hebben. En de gevolgen hiervan zijn erg negatief voor de individuele gemeenteleden, voor de gemeente zelf in het algemeen, maar ook voor de omgeving. Want het was zelfs Paulus die ervan gehoord had, over land 1500 kilometer verderop. Als het zo bekend was, dan moet er toch wel iets ernstigs aan de hand geweest zijn. Nou, nu we dit duidelijk hebben, kunnen we de volgende stap nemen. En kijken naar hoe dit bij ons tot uiting kan komen. Dat is onze tweede stap. Hoe komt het nu bij ons tot uiting? En om dit in te leiden, deel ik een situatie uit mijn eigen leven met jullie. Dus, hoe kwam het bij mij tot uiting dat ik mijn identiteit niet ten diepste gevonden had in Jezus Christus. En als ik dat heb verteld, dan gaan we het daarna samen uitwerken. Ik ben opgegroeid in een gezin met veel liefde en warmte. Maar tegelijkertijd miste ik ook wat. Ik was de oudste thuis van 4 kinderen. Maar ik kreeg die aandacht en die plek thuis niet. De aandacht ging altijd uit naar een ander van de kinderen. En ik miste die aandacht enorm. Het maakte me verdrietig, onzeker, boos en soms zelfs bitter. Ik wilde erkenning, maar kreeg de erkenning niet. Ik verlangde naar echte liefde. En toen leerde ik in 2001 Jezus kennen. En werd ik lid van de Christengemeente te Roermond. In die eerste jaren leerde ik veel. Maar ik voerde voortdurend discussies met Miel dat een bepaald theologisch standpunt, naar mijn mening, te weinig aandacht kreeg in de gemeente. Ik ging me identificeren met en verschuilde me achter namen. Namen als Jonathan Edwards, John Owen en Charles Spurgeon. Dan denk je, wauw, dat zijn goede theologen, dat zijn mooie namen. Net zoals wat de Corinthiërs deden. Mooie namen van Paulus, Petrus. Ik ervoer wrijving. Miel ervoer ook wrijving. Ik heb dit trouwens ook aan Miel voorgelezen voordat ik de preek vandaag met jullie deel. Ik ervoer wrijving en Miel ook. Niet veel later was er een ander standpunt waarvan ik vond dat de nuances anders moesten liggen. Ik raakte gefrustreerd. Waarom word ik niet erkend? Doet mijn mening er weer niet toe? Doe ik er weer niet toe? Zonder dat ik me ervan bewust was, was ik enkele jaren ermee bezig de situatie die ik in mijn opgroeien had meegemaakt te projecteren in de gemeente. Te projecteren aan de leiding. Te projecteren op Miel. De thuissituatie was de gemeentesituatie. Ik bekeek alles door die bril. En alles ervoer ik op die manier. Mijn identiteit uitte ik, net als de Corinthiërs, in namen. Maar ten diepste projecteerde ik die pijn uit het verleden op het heden. En ik had het niet in de gaten. Daar liep ik door een holle weg van gedachtenpatronen en de randen leken te hoog om uit die holle weg te klimmen. Maar God greep gelukkig in. En een van de situaties die echt op me doordrong, was een feest waarop een oudere man veel ongenoegen uitte over de manier waarop zijn vader veel meer aandacht had gegeven aan zijn jongere broer. Ik herinner me nu, en dat is al heel wat jaren terug, ik herinner me nu nog die emotie bij die oudere man. Hij moet tegen de 70 geweest zijn. En voor hem was het ook alweer heel wat jaren geleden, want hij was tegen de 70. En ik zag verdriet bij hem en bitterheid. En ik zei toen tegen mezelf, zo wil ik niet worden. Zo wil ik niet worden. En terwijl ik het tegen mezelf zei, realiseerde ik me dat ik daar zelf ook mee te maken had. En dat was de eerste stap dat God in mij ging werken en mij ging genezen. En dat was het begin van mijn zoektocht naar het vinden van mijn identiteit in Christus. En ik realiseerde me toen nog niet zo, maar nu wel, dat ik een essentieel onderdeel van het evangelie van Jezus Christus toen nog niet begrepen had. Ik had helemaal niet geleefd vanuit het geliefd zijn. Vanuit het gewaardeerd zijn. Vanuit het waardevol zijn. En er mogen zijn in Jezus Christus. Dus ik had ook telkens een andere identiteit nodig. Een andere bevestiging. Een andere waardering. Een ander bewijs. Het is voor iedereen denk ik duidelijk dat de overeenkomsten tussen mij en de Korintiërs waarover we net lezen talrijk zijn. Maar hoe zit het met jou? Hoe zit het met ieder van ons hier vanmorgen? Ben je het wel eens oneens met de oudste? Met je kringleider? Met iemand in de gemeente? Waarover ben je het dan oneens? Is het een kleinigheidje? Of gaat het daadwerkelijk om het evangelie van Jezus Christus dat verkondigd wordt? Als het een detail is, dan wil ik je vragen, maar wat doet dat dan met je, die oneenigheid? Of dat verschil van denken? Welke gedachten, welke emoties roept het bij je op? En in hoeverre zijn die gedachten en die emoties die je dan hebt een product van wat je in het verleden hebt meegemaakt? In hoeverre zijn ze dat? Brengt het je herinneringen uit het verleden op? Mogelijk zeg je, ja, maar Jeroen, dit of dat thema is echt belangrijk. Het is belangrijk en ik wil dat het op mijn manier gebeurt. Nou, dan kijk nog eens naar vers 17. Paulus pakt er een onderwerp als de doop aan. En dat is voor ons als baptisten over het algemeen toch wel een belangrijk thema. En hij zegt, wie je doopt, en zelfs de rol van de doop, moet je binnen de context van het evangelie plaatsen. Het gaat om het evangelie van Jezus Christus. Ten diepste gaat het om hem. God met ons. Die na deze aarde kwam. En zei, ik wil het offer brengen. Ik wil aan het kruis genageld worden om verzoening te brengen. Ik zal de schuld van de mens dragen. En ik zal op de derde dag opstaan uit de dood. Vinden we onze identiteit in hem? Weten we dat we een geliefd kind van de Vader zijn? En is het niet alleen maar kennis in ons hoofd, maar is het ook hartskennis voor ons allemaal? En nu we hierover nadenken, weet ik dat het pijn, verdriet en moeite kan oproepen. Toen ik maandag in het voorbereiden van de preek bezig was en ik was met Miel daarover bellen, aan het bellen riep het bij mij ook weer verdriet en moeite en pijn op. Een eerste reactie kan zijn, nu vanochtend of vanmiddag, daar kan ik niet aankomen, daar wil ik niet aankomen. Of het zit er wel, maar de ander moet er maar mee leven dat ik zo ben, want dat is de aard van het beestje, zeggen we dan als Nederlanders. En dat zijn hele logische reacties, omdat de Heere God ons allemaal met gevoel en emotie geschapen heeft. En een natuurlijke reactie van de mens is om pijn en lijden en moeite te ontvluchten. En dit is precies hoe het bij ons tot uiting kan komen. Pijn. Niet willen onderwerpen aan keuzes van leiders. Veelal, heel vaak, discussies over vorm en over je eigen plek. De Bijbel moedigt ons echter aan om op een andere manier te reageren. En daarmee komen we bij de volgende stap. Wat doen we eraan? De derde en laatste stap. Wat doen we eraan? En Paulus herhaalt zichzelf in vers 10. Daar lazen we, maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, dat er onder u geen scheuringen zijn. Tweede keer dat hij het herhaalt, alleen op een andere manier. Eensgezind, geen scheuringen, maar dat u hecht aan één gesmeed bent en één van denken en één van voelen. Niet de meerderheid, niet 90% van de gemeente, maar we moeten allen eensgezindheid zijn, ieder van ons. Er mogen ook geen scheuringen zijn, zegt hij. En het beeld wat hij daar gebruikt in dat woord scheuringen, is dat twee personen niet hand aan hand samen op weg kunnen. Dat twee niet samen hand aan hand op weg kunnen. En we worden allemaal opgeroepen om in die eenheid met elkaar op te trekken. Dat is de eenheid die Gods woord voor ogen heeft. Eén van denken en één van voelen. Lukt ons dat? Om één van denken en van voelen te zijn met iemand in deze gemeente of een andere broeder en zuster waar we mogelijk nu even niet aan willen denken. En als je nu die worsteling ervaart, dan is het van groot belang dat je daar iets mee doet. Want, zegt Paulus, we moeten hecht aaneengesmeed zijn. We moeten hecht aaneengesmeed zijn als gemeenteleden. En het beeld dat hier gegeven wordt, is een beeld van een zwaard. En nu komen we bij het zwaard. Het hecht aaneengesmeed zijn, daarin zie je het beeld van het zwaard, omdat de allerbeste zwaarden altijd uit meerdere stukken metaal bestaan. En ik heb een zwaard meegenomen, wat een Japans zwaard is, een samurai zwaard. Ofwel voor de kenners een katana. En de samurai staan wereldwijd bekend om een van de beste krijgersklassen die ooit in de geschiedenis geleefd hebben. Het was een van de beste krijgersklassen. Nou, ze konden alleen maar zo'n goede krijgersklasse zijn omdat ze zo'n goede wapenuitrusting en zo'n goede training hadden. Alleen daarom kon dat. En als je zo'n zwaard bekijkt, dan lijkt het één stuk ijzer te zijn. Maar de beste samurai-zwaarden bestaan uit 7 stukken ijzer. Een samurai-zwaard, het allerbeste samurai-zwaard, bestaat uit 7 stukken ijzer. Wat gebeurt er nou als die 7 stukken niet goed aaneengesmeed zijn? Wat gebeurt er als die 7 stukken niet goed aaneengesmeed zijn? Dan breekt die. Of dan verlies je de oorlog. Of je sterft zelfs. Want je hebt geen zwaard om jezelf mee te verdedigen. En de echte katanas, die echte zwaarden, die waren nog een stuk scherper dan de hedendaagse doktersmessen zijn. Er waren vakmensen die dat deden om dat zo scherp te krijgen en te zorgen dat die aaneengesmeed, zo goed aaneengesmeed waren. En wat ze dan deden om die zwaarden zo goed hecht aaneengesmeed te krijgen, is dat die zwaarden verhit werden tot 1500 graden. En dan als dat zwaard zo warm was, dan kwam de smid en hij legde dat zwaard op het blok en hij nam zijn hamer en hij sloeg daarop. En hij sloeg daarop. En hij sloeg daarop. Totdat die 7 stukken door de hitte en door die klappen hecht aaneen gesmeed werden. Dat was waarom de zwaarden zo goed waren. Nou, is het niet ook zo met ons als gemeente? Is het niet zo dat als wij de hitte en de klappen uit het verleden geen plek kunnen geven? Als onze negatieve ervaringen in het verleden, als die ons handelen in het heden gaan bepalen. Als dat zo is, dan zijn we net als de Korintiërs. Dan verschuilen we ons, zoals ik dat ook deed, achter namen. Of dingen. Of theologie. Maar ten diepste hebben we onze identiteit in Jezus Christus nog niet ten volle ontdekt. Het diepste verdelen we dan Jezus, zoals Paulus het ook zegt in een van die versen. Maar Christus is niet verdeeld, lazen we net. We leven inconsistent als we zeggen dat hij meer van jou of van mij is. Zoals we daar ook zagen. Paulus is van mij, Christus is van mij. Hoe kunnen we dan überhaupt van zijn volheid genieten als we hem zo verdelen? 1 Korinthe 12, vers 12 zegt: want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Een verdeelde gemeente is een gemeente die niet meer Jezus en zijn boodschap verspreidt, maar verdeelt. Een verdeelde gemeente verspreidt het evangelie niet, maar verdeelt het. En als we dat doen, als we niet door die holle weg van de pijn willen gaan om er daarna uit te klimmen, als we niet onder ogen willen zien hoe we nog vastzitten aan die oude identiteit, dan verliest het kruis van Christus zijn inhoud. Zo zegt Paulus dat ook in vers 17. Dus we hebben geen keus. En als we Jezus willen eren, als we het kruis van Christus ten volle willen laten spreken, als we het kruis van Christus ten volle willen laten schijnen, als we een zwaard willen zijn dat de strijd van het evangelie verder brengt in deze omgeving, dan zegt Paulus: zorg dat je één van gevoel, één van gedachten, hecht aan één gesmeed bent. Nu, als we hier iets van herkennen in ons leven vandaag, dan is de eerste stap die we moeten gaan nemen dat we dit gaan delen met anderen. Alleen herkennen is niet genoeg. Het is ook belangrijk dat we dit erkennen. Dat we erkennen dat dit een rol speelt in mijn leven, in jouw leven. Je deelt dit allereerst met God. Met je wederhelft. Met je broer en zus. Of iemand anders in de gemeente. De volgende stap is dat je het breder bespreekbaar maakt. En aangeeft dat je hulp wilt in het loslaten van het verleden. En het ten diepste vinden van je identiteit in Jezus Christus. Het mooie is namelijk als we die stappen gaan nemen. En ik denk niet dat er iets mooiers is. Dan eren we God meer. En dan mogen we God samen, dan mogen we samen als gemeente ook groeien in die identiteit in Christus. Mogen we samen meer op hem gaan lijken. En mocht je daar na de dienst met je kringleider of met Johan of met mijzelf of met iemand anders over willen praten, dan stel het niet uit. Het is zo makkelijk om het uit te stellen, omdat we niet bij die pijn willen. Maar je eert God het meest. En je gaat groeien als je het aanpakt. En als je het deelt. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar voor uw woord vandaag. We zijn u zo dankbaar, Heer. Heer, dat u zo duidelijk tot ons spreekt en dat we zoveel mogen leren uit uw kostbaar woord. Ik ben u zo dankbaar, Heer, dat u zegt: kom bij mij. Ik moet ook zo denken aan de woorden die we zongen helemaal aan het begin, voordat de preek begon. Mijn leven ligt in de palm van uw hand. En ook in mijn pijn vertroost u mij. En we zongen ook: de reden dat ik leef bent u alleen. En dat willen we vandaag ook uitspreken, Heer, dat als er nog dingen uit het verleden zijn die onze identiteit beïnvloeden en waarvan we zeggen: dit is het niet. Mijn identiteit ligt bij Jezus. Ik wil mijn identiteit vinden in u, Heer. En dat we ook zongen: Jezus, ik geloof in u. Ik vertrouw op u. Dan willen we nu ook die stap zetten en zeggen: Heere, ik geloof in u en ik vertrouw op u. En ik wil hiermee aan de slag. Ik wil gevormd worden naar zijn beeld. Ik wil mijn identiteit vinden in u. Dan kom naar ons en troost ons, Heer, voor hen die getroost moeten worden. En zegen ons als gemeente dat we als dat zwaard mogen zijn. Die 7 stukken ijzer, hecht aan één gesmeed. Opdat het evangelie echt verkondigd mag worden in dit gebied. Dat mensen mogen zeggen, ja waarlijk, daar regeert God. Daar staat Jezus centraal. Dat is mijn gebed voor mijzelf, voor ons, als gemeente. In Jezus' naam. Amen.